Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? En die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Psalm 24, versen 2 en 3. Schriftlezing gemeente vindt u in Matteüs 24 en we lezen de versen 1 tot en met 28. Matteüs 24, de versen 1 tot en met 28. En daar lezen wij Gods heilig woord. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, ziet toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, en die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, zie hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Zie, hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij een aansluiting daarop uit Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt mint hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Psalm 4, vers 4. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente mediteren in deze dienst over zondag 19 van de Heidelberger Catechismus. En we letten in het bijzonder op vraag en antwoord 52. Vraag en antwoord 52 van zondag 19. En daar belijden wij met de kerk. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige, rechtvaardige God, gij hebt uzelf aan ons geopenbaard in uw woord. En het is op grond van uw woord dat wij nu tot u naderen. En uw woord legt ons uit dat wij tot u kunnen naderen enkel door de Heere Jezus Christus. Omdat er in ons geen waardigheid is, Hoe zouden wij onze aangezicht kunnen opheffen tot het hemelhof waar alles zo heilig is, zo rein, zo volkomen, en wij zijn onrein van lippen, van gehoor, van handen, van hart. Het is alles onrein. En daarom, Heere, wanneer wij nu tot u bidden, doen wij dat in de naam van de Heere Jezus Christus. En wij vragen u of u ons om zijnentwil genadig wilt verhoren. En of u terwille van zijn volkomen offer aan het kruis ons nu in genade wilt aanzien. En of u ook onze gebeden wilt verhoren en ons geven waar wij u om bidden. En zo, Heere, wanneer wij tot u bidden, vragen wij u om de werking van uw Heilige Geest in onze harten. En bidden wij u dat uw Geest het uit Christus mag nemen en het ons zal verkondigen. En dat wij de Heere Jezus zouden mogen kennen in zijn schoonheid, in zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid. O, wij bidden u of u ons wilt verbinden aan u, dat er een leven mag zijn in en door de Heere Jezus Christus, dat hij lieflijk voor ons zal zijn en zo zeer noodzakelijk. O Heere, wilt u de persoon van de Heere Jezus aan onze harten openbaren? Wilt u ons daartoe ontdekken aan onze natuurlijke staat en ons laten zien dat wij voor u helemaal verwerpelijk zijn, dat er in ons vlees, geen gerechtigheid woont? O, wil ons maar verootmoedigen en vernederen en wil ons maar in de spiegel van uw heilige wet laten blikken, en dat we ons eigen portret getekend vinden in uw woord op zoveel plaatsen, en dat wij beseffen dat wij die man zijn, dat wij van u zijn afgevallen, dat wij ons tegen u verheven hebben, opdat er bij ons verootmoediging mag zijn en dat er een gerichtheid mag zijn op de Heere Jezus Christus. Maar Heere, wil door de werking van uw Heilige Geest niet alleen mensen verbinden aan de Heere Jezus, maar wilt u ook uw volk en kinderen het geven dat die band met de Heere Jezus verdiept en vermeerderd wordt, opdat er een groei mag zijn in hem. En dat zal weer zijn een verdieping van de zelfkennis, een diepere verootmoediging en een sterkere verheerlijking van u en van uw werk. O, wij vragen u of u zo uw naam wilt verheerlijken in ons midden, en dat de vrucht van de Heilige Geest ook gezien en gevonden mag worden, dat er onder ons ootmoed mag zijn, dat er ons liefde mag zijn tot u en tot uw huis, liefde tot de naaste, dat er bewogenheid mag zijn, dat uw naam verheerlijkt mag worden in ons midden als gemeente en in onze gezinnen en persoonlijk. Heere, dan bidden wij u ook of u vanmiddag op ons wilt neerzien in genade, wanneer wij weer ons begeven om uw woord te onderzoeken en dat uw dienaar uw woord weer mag preken. Heere, wilt u ons leiden? Geef dat er gewijde aandacht mag zijn, dat de kinderen ook goed zullen opletten, dat jonge mensen ook aangesproken zullen worden. En laat toch, Heere, uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid, dat het een zout mag zijn, dat het harten mag verlichten, dat het balsem mag zijn op harten waar er nood is, waar er moeite is. Heere, wij bidden u dan om uw ontferming over een ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. Wij bidden u om uw leiding in ons leven, uw ontferming over ons en onze gezinnen. geweten persoonlijke omstandigheden waarin leden kunnen verkeren. Er kunnen ziekten zijn of er kunnen bepaalde omstandigheden wezen. Of u kent ook onze gezinnen. U weet ook alle omstandigheden die er aanwezig zijn. Ook het verdriet wat er kan zijn bij weduwen. Ook wanneer alles zo anders in hun leven geworden is. Wanneer alles ook wat stiller wordt. O Heere, te midden van al de omstandigheden. Ook de jonge mensen die midden in het leven staan. Waar er zoveel geluiden op hen afkomen. En die roepen allemaal om aandacht. Heere, wat hebben zij er toch nodig. Om door u vertroost te worden met die enige troost in leven en in sterven. En zo, Heer, hebben wij allemaal onze persoonlijke omstandigheden. En wij bidden u om uw leiding, om uw zorg. We bidden u om verhoring van noodgeschrei wat tot u opklimt. Of u uitkomst wilt geven, of u genade voor genade wilt schenken. Zo zullen we gezegend worden. O Heere, geef dat uw woord ook naar uw zin en mening verkondigd mag worden. En wilt u geven uit genade dat uw woord hier zondag aan zondag bediend mag worden. En dat het zal doen waartoe het u behaagt. Heere, maak daartoe ook uw dienaar trouw in de bediening van uw woord. In heel de ambtelijke bediening van hem, maar ook van al de ouderlingen en de diakenen. Schenk ons, Heere, ook wijsheid en liefde en ootmoed en beslistheid en genade. O, wij vragen u uw zegen over de gemeente en uw zegen over onze kerkdienst nu vanavond. Heere, we bidden u ook voor het Kosters gezin. Zegen hen in al het werk wat zij doen, onze broeder Koster en zijn vrouw. Heer, ook deze week zal het weer drukker voor hen zijn, wanneer er zoveel activiteiten zijn. Schenk hen ook zegen, dat ze tot zegen mogen zijn. En we bidden u nogmaals voor de familie van Driel. Vertroost en bemoedig hen in dit zware verdriet. En ontferm u over hen in uw genade. En wil ook een gezegende rouwdienst geven komende woensdag. Ja, gedenk zo Ma en haar twee kinderen in uw grote genade met de aangetrouwde kinderen, de kleinkinderen in uw gunst. Heere, zo bidden wij u of u ook ons kerkverband wilt gedenken. En wij vragen u ook om leiding van uw Heilige Geest, dat er ook duidelijkheid mag komen, ook te midden van ons kerkverband. En dat het ook duidelijk mag zijn wat uw wil is, te midden van zoveel vragen die mensen hebben opgeworpen, ook in het midden van ons kerkverband. En wij bidden u om uw waarheid en uw genade en om de werking van uw geest, ook in onze kerken, dat wij trouw bevonden mogen worden. Maar dan vragen wij u ook voor de kerken in het brede. En we bidden u of u de ondergrondse kerken wilt versterken. Of u uw kinderen die nu in gevangenissen zitten. In Azië en in Afrika en waar het ook mag zijn. Heere, wilt u hen toch allen versterken. Wilt u overal met uw Heilige Geest werken. En uw kinderen ondersteunen en bemoedigen. Wilt u overal werken tot eer van uw naam, wilt u vrijheid geven aan uw kinderen, wil hen geloofskracht geven te midden van smarten waar ze doorheen gaan. En wilt u geven, Heere, dat uw kerk uitgebreid mag worden tot over de einden der aarde. En wil ook schenken dat zij die in slavernij zitten, zij het van de islam of van andere valse godsdiensten, dat zij verlost mogen worden. En zo vragen wij u ook uw ontferming over uw oude bondsvolk Israël. En wij bidden u of u in het midden van dat volk wilt werken. Of u haar wilt beschermen. We hebben het zojuist gelezen dat u gezegd hebt dat er bij de dat er een grote verdrukking zou zijn over het hele land, over uw volk Israël, die er nooit geweest is van het begin van de wereld en ook nooit meer zijn zal. En daarom vragen wij u, Heer, of u dat woord ook wilt vervullen nu, dat er nooit meer zo'n vreselijke verwoesting en wegvoering zal zijn over Israël. En dat u dat land ook nu wilt beschermen. Maar wat zal het ons baten om in het leven beschermd te worden en niet u te kennen? En daarom vragen wij u of u de geest der genade en gebeden wil uitstorten over Israël. En of u dat volk tot bekering wilt brengen. Gedenk ook ons vorstenhuis en onze regering en alles waar uw zegen op wacht. Wil ons in genade nu aanzien en wees ons nabij. Wij vragen dit tot de eer van uw naam, uit vrije genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 68, de versen 1 en 2. 68, 1 en 2. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig ons de verschillende trappen van de staat der verhoging van Christus uit te leggen. Jongens en meisjes, de verhoging van Christus, dat weten jullie, waar begon dat? Eerst had de Heer Jezus toch zijn vernedering, dat hij op deze aarde kwam, dat hij geboren werd, mens werd en toen geleden heeft, heel zijn leven. En toen aan het einde van zijn leven heeft hij geleden aan het kruis, is gestorven, is begraven, neergedaald ter helle. Dat was zijn vernedering. Maar daarnaast is er ook bij de Heer Jezus een verhoging. En dat begon, ja waar begon dat toen? Bij de opstanding. En daarna bij de hemelvaart. En dan ging het verder, wat gebeurde er daarna? Toen kwam de Heer Jezus op de rechterhand van God te zijn. Maar nou is er nog één fase wat nog moet komen. Eén trap. En daarover gaat het hier in zondag 19 in vraag en antwoord 52. En wat is dat laatste dan? Dat de Heer Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En daar schrijft de schrift heel duidelijk over. In Handelingen 1 vers 11, daar komen engelen uit de hemel het verkondigen aan de apostelen. Die zeggen dan, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus dat betekent dat zoals de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, zo zal hij ook terugkomen. Dat betekent ook met de wolken des hemels. En hij zal lichamelijk terugkomen. En hij zal gezien worden. Hij zal weer op deze aarde komen. Maar dan zal wel alles helemaal anders worden. Want de eerste keer dat de Heer Jezus op aarde kwam, kwam hij als mens, als kind geboren uit de maagd Maria. Eigenlijk kunnen we zeggen dat de Heer Jezus voordat hij mens werd. En dan moeten we ons goed uitdrukken dat de Heer Jezus, kunnen beter zeggen de Zoon van God, zich als de engel met een hoofdletter des Heren zich geopenbaard had aan Mozes bij de braambos. En vanaf de Sinaï aan het volk, en we hopen volgende week te zien ook aan Jozua, daar voor de muren van Jericho, maar daar gaan we nu het niet over hebben. Dus eigenlijk was de Zoon van God was al verschillende malen gekomen. En er wordt omschreven als de engel met een hoofdletter des Heren. Maar toen de Heer Jezus, toen de Zoon van God kwam in menselijk vlees, toen was het anders. Toen werd hij menselijk vlees door de maagd Maria. En toen kwam hij als de lijdende knecht des Heren. Hij kwam als de man van smarten. Hij kwam om het leven en de zaligheid te preken. Hij kwam toen in menselijk zwakheid, beladen met de schuld van zijn volk. Maar zijn tweede komst, dat zal totaal anders zijn. Hij zal dan niet komen als de lijdende man van smarten, maar als de verheerlijkte koning der koningen. En hij zal dan komen om de doden en de levenden te oordelen. En dan zal hij heel zijn volk vergaderen door zijn engelen. En hij zal zijn volk meenemen voor eeuwig bij hem te zijn in de hemel, en dan zal er een nieuwe aarde komen, een nieuwe hemel. Zal hemel en aarde één worden. En dan zal de Heer voor eeuwig met zijn volk zijn. Maar het gaat ons nu in deze dienst alleen dus om zijn wederkomst. Daar wijst de catechismus ons op. Daar willen we ons ook nu tot beperken. Zijn wederkomst, wat dat inhoudt en wat dat betekent enzovoort. Maar die tweede komst van de Heer Jezus, dat moet nog gebeuren. Want zoals het zo gaat in de wereld, zo blijft het niet. Het wordt straks totaal anders. Want ieder oog zal hem zien. En elke knie zal zich buigen voor de Heere Jezus. Nu op dit moment is het werk van de toepassing van zijn verdiensten nog niet af. Want de Heere Jezus is bezig door zondaren te vergaderen tot zijn volk. Maar als de laatste binnengebracht zal zijn, dan zal ook het einde komen. De enige reden dat deze wereld nog blijft bestaan en dat de Heere de voortdurende lastering van zijn naam verdraagt, is omdat hij zoveel liefde heeft tot zijn volk die hij van eeuwigheid gekend heeft, dat hij liever de lastering van zijn heilige naam verdraagt dan dat hij sommige van zijn volk, zijn uitverkorenen, zou laten zitten in hun ellende. Hij zal ze bekeren totdat de laatste binnengebracht is. En de Heere Jezus zal ook verheerlijkt worden. Daar wijst de catechismus ons op wanneer hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Christus zal verheerlijkt worden, want zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, dat is ook nog niet, daarmee is zijn werk nog niet af. De Heer Jezus is nu bezig zijn kerk te vergaderen, nu bezig in de hemel te bidden voor elk van zijn kinderen. Hij is nu bezig een plaats te bereiden in de hemel voor zijn kinderen. Maar de vreugde van de Heer Jezus zal volkomen zijn wanneer hij zijn bruid vergaderd heeft en tot zich gebracht heeft. En dan zal hij zijn bruid die hij vrijgekocht heeft uit de mensen zal hij voorstellen aan zijn God en Vader. En zijn eigen schoonheid en heerlijkheid zal gereflecteerd worden van al zijn kinderen. En dan zal zijn vreugde volkomen zijn. Een vreugde dat gedragen wordt door zijn liefde. Dus zijn werk als middelaar en als zaligmaker kan niet compleet zijn zonder zijn tweede komst. Wanneer hij zijn volk tot zich zal brengen en mee zal nemen. En zo zal de Heer Jezus terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, daar is Gods woord vol van. Handelingen 17, vers 31. Hij heeft een dag gesteld op welken hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man met een hoofdletter, dien hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Zo preekt Paulus. En in Matthäus 26, vers 64, zegt de Heer Jezus tot de hoge priester tijdens zijn verhoor: ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En in Openbaringen 1, daar zien we ook verwijzingen naar het feit dat de Heer Jezus zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zo is de wederkomst van Christus, dat brengt zijn vorige werk tot volmaaktheid. En dat vormt de eindfase, de laatste fase van zijn verheerlijking. Maar dat kunnen wij ons heel moeilijk voorstellen. We moeten ook maar heel goed naar de schrift luisteren. Hoe dat zal zijn, wanneer opeens het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen in de hemelen. En dat er een geroep zal zijn. Een stem van een aartsengel, een geluid van een aartsengel. En dat de bazuin God zal klinken. Zo zal het gaan. Van 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 zegt, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods nederdalen uit de hemel. Er zal een geroep zijn. Dat is de juichkreet van de overwinning. En de bazuin, de trompet, zal blazen. Dat is een hemels bazuin. De bazuin Gods. En allen zullen het horen. De doden zullen het ook horen. Ze zullen opgewekt worden. En 1 Korinthe 15 vers 52 vertelt ons er iets meer over. In een punt des tijds. Dus niet een langdurig proces. Van een beginnen te komen, een eerste lichtende teken en dat duurt een tijd. En nee, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Die tekst slaat dus op Gods kinderen. Dat zij in onverderfelijkheid zullen opgewekt worden. En wij, die nog op aarde zijn, zegt Paulus, wanneer de Heer Jezus terugkomt, we zullen in een punt des tijds, zullen we veranderd worden. En Openbaring 1 vers 7 zegt, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Hij zal zichtbaar zijn. Net zo zichtbaar als hij was toen hij naar de hemel voer. En zij die hem kennen zullen met vreugde zeggen, daar is hij, onze verlosser, onze zaligmaker. Dat zal zo'n grote vreugde geven aan zijn kerk. En dat is zoals de Heidelberger Catechismus het ook hier beziet. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord luidt dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dus de catechisme spreekt van droefenis en vervolging. En dat is de werkelijkheid. Er is pijn, er zijn moeiten, er zijn vervolgingen. En in deze moeite, in deze pijn is het de Heere die zijn volk draagt en draagt al de dagen. En in deze moeite mag ook een kind van God opzien tot de Heere en alle hulp en heil van hem alleen verwachten. En mag een kind van God beseffen dat de Heere mij nooit zal verlaten. En de weg die ik te gaan heb, daarin zal hij mij nabij zijn en leiden. Hij zal mijn herder zijn. Hij zal mijn krachten vernieuwen. En wanneer hij terugkomen zal, dan weet ik dat hij mij tot zich zal nemen. Want hij heeft zichzelf voor mij overgegeven. In de toren van God, hij leed mijn straf, hij nam mijn vloek weg. En nu verwacht ik hem, die mij zo heeft lief gehad, dat hij zichzelf voor mij heeft gegeven. En hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is een troost. Vijanden. En wat zijn die vijanden? De zonde, valse profeten, de wereld met al haar verleiding en mijn eigen inwonend verderf waar ik zoveel last van heb en de duivel met al zijn aanvallen, de vorst der duisternis en alle vijanden van Gods volk, ze zullen verdoemd worden. Dat is een troost. Maar weet u, gemeente, dat is een troost voor Gods kinderen. Want helaas is het zo dat van nature heult een mens, ook een kerkmens, nog mee met die vijanden. En daarvoor is wel bekering nodig, verandering, hartvernieuwende genade. Dat wij overgezet worden in het leven met de Heere Jezus. En dat de Heer ons een verlangen geeft om met Hem en voor Hem te leven. En dat we leren vijand te zijn van alles wat zich tegen de Heere verzet. En die vijanden zijn heel reëel. Ze staan dan tegen u op, kind van God. En ze kunnen u nog uitlachen en ze kunnen u geweld aandoen en ze kunnen u tegen u zijn. Maar dan kan een mens ook nog medelijden hebben met al die vijanden van de Heere. Want hun ogen zijn verblind. En van nature was ik ook zo. En het enig verschil is tussen hen en mij, dat God mij de ogen heeft geopend uit vrije genade. En nu gaan zij nog in blinde woede zich verzetten. Ze zien de werkelijkheid niet en over een korte tijd zullen ze voor eeuwig neerzinken in de hel. Terwijl Gods kinderen die het nu misschien niet gemakkelijk hebben en die nu tegen de stroming in moeten gaan en die nu onder druk en onder bedreiging staan van intimidatie, zij toch heffen zij het hoofd omhoog en blijven zij staan. Zij die het nu moeilijk hebben zullen dan rijk gezegend worden en geplaatst worden in hemelse heerlijkheid en vreugde. En daarom, kind van God, laat dit voor u een diepe troost zijn. Misschien lijdt u vanwege de goddelozen. Maar heb troost, de Heer Jezus komt. Hij komt. En dan moet de kerk over nadenken, uit leven, uit die vaste werkelijkheid. Want u zult er zijn. Allen zullen er zijn. Elk oog zal hem zien. Het is bevorderlijk voor het geestelijke leven om daarover te mediteren, over zijn komst. Daar ligt veel troost in en blijdschap. En de Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt over een verwachten met diepe blijdschap. Een vergroot verlangen. De komst van de Heere Jezus. Dat woord dat gebruikt wordt in het Grieks voor komen, dat komen van de Heere Jezus, dat is parousia. En dat woord parousia betekent in die dagen de komst van een koning tot een stad. En nadat die koning dan een heerlijke intocht gemaakt had, zijn heerlijke parousia gemaakt had in die stad, dan schonk hij bepaalde voorrechten aan die stad. Voorrechten aan haar inwoners. En de komst van die koning, dat was eigenlijk een nieuw begin voor die stad. En dat was heel verblijdend. En het volk van zo'n stad keek uit naar de komst van die koning. Want dan zal alles anders worden. Het zal zegenrijk voor die stad zijn. En zo is het, diezelfde gedachte, wanneer we spreken over de parousia, de komst van de Heere Jezus tot deze wereld. Dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. Dan zullen heerlijke voorrechten gegeven worden aan zijn kinderen. En alle moeite waar ze nu doorheen gaan, zal weg zijn. Het blijft niet zo zoals het is. U is een beter lot bereid, een heerlijk leven met Hem, een heerlijk bestaan in gemeenschap met Christus. En dat is troost en daar legt de catechismus hier de nadruk op. Het spreekt vooral over de troost voor zijn volk. En daarom vraagt de catechismus ook, wat troost u de wederkomst om te oordelen de levenden en de doden? Het vraagt niet, wat weet u van die wederkomst of hoe zal de wederkomst zijn? Dat zijn allemaal ook heel wettig en goede vragen. Maar de catechismus gaat gelijk een stand naar boven en zegt, wat troost het u? En die troost is dat u, kind van God, mag zeggen, ik verwacht hem. Die hier mijn ziel omhelst heeft. Die mij hier liefde gegeven heeft tot hem. en die mij gewassen heeft van al mijn zonden. En de tijd dat ik nu nog leef in het vlees, leef ik niet voor mezelf, maar voor hem die mij gekocht en betaald heeft. En nou hoef ik niet te vrezen, maar ik mag goede moed hebben en vertrouwen dat hij mij hier altijd nabij zal zijn. Dat hij mij nooit zal laten vallen. Dat hij mij zal dragen al de dagen. En ik vertrouw dat hij terugkomt om mij te halen waar hij zal zijn voor eeuwig. Wat een heerlijke troost. Wat een bemoediging. Nu al geborgen te zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. En daar veilig te zijn. Wat er ook gebeurt. Het komt goed. Ja, het komt zeer goed. Dan kunt u op een ziekbed liggen en dat u uitkomst en volkomen verlossing ziet in hem. Dan kunt u op uw sterfbed liggen en dat er een glans van licht rondom dat sterfbed is. En dat u uitzicht hebt op het eeuwige leven. Dan kan een kind van God in gevangenschap zijn en dan toch hemelse vreugde hebben. Daar zijn vele getuigenissen van te geven. Een kind van God kan zelfs aan de galg gehangen worden. En dat zijn leven beëindigd wordt met een psalm op zijn lippen. En ook daar zijn getuigenissen van. Hoe noodzakelijk is het dan om de Heere Jezus te kennen en in hem te leven. Wat een troost biedt dat in leven en in sterven. Voor heden en voor de wederkomst. Maar wanneer de catechismus ons nu wijst op de wederkomst van Christus. Ja, dan komt ook onlosmakelijk de vraag naar boven. Wanneer zal dat zijn? En daar heeft de Heere Jezus ons ook aanwijzingen toegegeven. Er zijn tekenen dat wij mogen weten dat zijn komst dichtbij is. En de Heere Jezus waarschuwt ons in dit verband om schijnheilig te zijn. Want de Heere Jezus weet dat als wij naar de lucht kijken, dan kunnen wij wel ongeveer zeggen wat voor weer het wordt. Als u naar buiten loopt, geen wolkje aan de lucht, dan weet u wel, dat zit wel goed voor een tijd. Of u kijkt omhoog, u ziet iets anders, u denkt, nee, er komt regen. En dan zegt de Heere, jullie weten wel het weer te voorzeggen wat het wordt. Omdat je naar kijkt, naar de tekenen die je ziet. En dan zegt de Heer in Lucas 12, vers 56, gij geveinsden. Huichelaars, schijnheiligen. Het aanschijn van de aarde en van de hemel weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? Waarom keren we ons dan af van al de tekenen die we zien, ook in onze tijd? En waarom denken we dan dat alles maar gewoon doorgaat? Dan zegt de Heere, dan ben ik en u een huichelaar. Dat is gehuichel. Als we wel weten wat voor weer het wordt, maar niet willen weten en letten op de tekenen van de komst van de Heere Jezus. En daarom zegt de Heere Jezus, je moet je ogen open doen om te letten. En de Heere heeft tekenen gegeven van zijn komst in Matteüs 24. De Heere Jezus beschrijft hoe het zal zijn wanneer hij terugkomt. Op het moment dat hij terugkomt, Matteüs 24 vers 29 en 30, daar lezen we hoe het zijn zal wanneer de Heere Jezus terugkomt. Het zeiden we al, dat alles anders wordt, dan zal de zon verduisterd. De maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en ze zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En de Heer Jezus zegt ook, daar in Matteüs 24, vers 27, we gaan er meer uit citeren uit Matteüs 24, maar daar in vers 27 zegt de Heer Jezus ook hoe hij zal terugkomen, net als de bliksem. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Het zal plotseling zijn, als een bliksemschicht in de lucht. En dan kunnen wij ongeveer wel nagaan wanneer het gaat bliksemen. Niet dagen van tevoren, maar zo een paar uur van tevoren, de lucht betrekt, er komen wat donkere wolken en we denken dat gaat mis, er komt onweer. Maar we kunnen niet precies aangeven van tevoren, ja over 4 minuten zal het gaan bliksemen, dat kunnen we niet zo doen. Maar we weten wel, het komt, we zien het. En zo moet het nou ook zijn als wij de komst van de Heer Jezus verwachten. We moeten naar de tekenen kijken, zegt de Heer Jezus. En dan kunnen we niet het moment aangeven, maar dat we er toch mee rekening houden. Dat zijn komst dichtbij is. En de Heer Jezus heeft ook tekenen van zijn komst gegeven. En dat vinden we duidelijk in Matteüs 24. Daar horen we van in vers 6 van oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, er zijn oorlogen zijn vaak geweest. De geschiedenis van de mensheid door. Maar we zien wel een intensivering van oorlogen in onze tijd. Het dodental is veel erger in onze tijd, in de afgelopen 20e eeuw. Het zijn verschrikkelijke oorlogen geweest, als nooit tevoren, wereldoorlogen. Er zal dus een toename in oorlog zijn, maar dan zegt de Heer Jezus ook, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. En gaat de Heer Jezus verder in vers 7. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Het lijkt een intensivering zo te zijn. Maar daarna volgen ook andere tekenen. Er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Er zal nog meer benauwdheid komen. Er zal grote beroerte en onrust zijn. En dan lezen we nog meer tekenen in vers 9. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en ge zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Gehaat worden door alle volken om mijns naams wil. We kunnen denken aan de vele martelaren die hun bloed gestort hebben in de afgelopen eeuw. En dat elk land zijn martelaren heeft voor de Heer Jezus Christus. Er zijn berekeningen die deskundigen gesteld hebben. En ik weet niet precies hoe ze dat allemaal berekend hebben, maar op grond van geschiedkundige feiten zijn ze tot berekeningen gekomen dat in de 20e eeuw meer kinderen van God gedood zijn dan in alle andere eeuwen samen. En dan volgens die berekeningen zijn er ongeveer 14 miljoen martelaren geweest vanaf het begin van de christelijke kerk tot het jaar 1900. Maar dat er alleen al in de 20e eeuw zo'n 26 miljoen christenen om hun geloof gedood worden. En dat hulporganisaties hebben aangegeven dat in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw 300.000 christenen gedood werden elk jaar. En dat enkele jaren geleden dat aantal gedaald was tot 160.000 per jaar. omdat de politieke omstandigheden gewijzigd waren. Maar er is vrees dat dit getal weer zal toenemen in de komende jaren. We zien vervolgingen, alle volken haten. In de westerse wereld keert de maatschappij zich tegen het christendom. Er worden voorrechten aan moslims gegeven die niet aan christenen gegeven worden. Zodat in de afgelopen week zelfs bij de Europese Unie er gepleit werd dat christenen toch ook rechten hebben in het Verenigd Europa. Omdat het klimaat tegen christenen gericht is. Maar dan lezen we in vers 11 van Matteüs 24 dat vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Dan denken we aan de vele sekten die zijn opgekomen. Zo begon al aan het eind van de 19e eeuw en dat zette zich in volle hevigheid door in de 20e eeuw. Dat grote kerken verziekt zijn door valse leringen. Dat grote kerken nu leeg staan, dat de mensen gewoon niet meer komen. En vooral in Canada en in sommige West-Europese landen is het te zien, maar ook in ons eigen vaderland. Er is zo ontzaglijk veel bijbelkritiek, dat men vraagtekens plaatst achter Gods woord. En dat men nadruk legt op de waarde van de mens en op het vermogen van de mens. En er is zoveel verwarring. De Pinkstergemeente met hun verwarrende leringen, die kwamen op aan het begin van de 20e eeuw vanuit Amerika. En dat is overgewaaid door heel de wereld heen. Dat heeft enorm veel verwarring veroorzaakt. En ook een valse, onbijbelse leer. Er is zoveel verwarring, ook ten aanzien van de toe-eigening van het heil. Het arminianisme is schering en inslag. Ook bij hen die nog de drie formulieren van eenigheid ondertekenen. En sinds de leringen van Darwin zijn er zoveel goddeloze theorieën opgekomen. En men denkt ook dat alle godsdiensten gelijk is. Dat is het postchristelijke klimaat waarin wij leven. En dat er daarom geen verschil is, zeggen ze, tussen islam of tussen het hindoegeloof en het christelijk geloof. En dan zien we nu juist in onze westerse maatschappij een toename in occultisme. En een geloof in waarzeggerij, geloven in dromen. Je kunt boeken kopen die je dromen kunnen uitleggen. Maar het is je reinste bijgeloof, toverij. Er is een sterke toename van duivelsaanbidding. Dat zie je toch om je heen. Toen u nog in uw jeugd een boek kreeg en naar een boekenwinkel ging, was toch het genre boeken toch totaal anders dan wat nu in de seculiere boekhandels aan de kinderen aangeboden wordt. Harry Potter en al zulk spul. Het is toch allemaal om mensen maar vertrouwd te raken met het occultisme en met het bijzondere. Zo wordt een heel geslacht vergiftigd. Het is toch valse leer, schering en inslag. En dat de ongerechtigheid zal toenemen. De liefde van velen zal verkouden, vers 12. Dat de wereld al kouder wordt en harder wordt. En zaken als abortus, dat is een onvervreemdbaar recht geworden. Waardoor onschuldig leven gedood wordt. We zijn er bijna aan gewoon geraakt. En er was eens een maatschappij waarin neergekeken werd op zaken als vloeken. Waar er wetgeving was tegen het vloeken. Waarin hoererij en liegen, daar werd op neergezien. En dat waren fatsoensnormen die door buitenkerkelijke en kerkelijke mensen beiden gerespecteerd werden. En er was respect voor hen die over ons gesteld waren. Men luisterde naar hen die over hen geplaatst waren. En het onderwijssysteem was erop gericht om de kinderen ijver, netheid en respect bij te brengen. Maar dat is veranderd. Wij leven toch in een maatschappij waarin de ongerechtigheid toeneemt. Waarin het ook gewoon is. Waarin het ook gewoon is om naar allerlei geweld te kijken. Zaken waar een voorgaande geslacht nooit van zijn leven gezien had. Dat ziet men nu dagelijks. We leven in een tijd waarin geweld en doodslag aangeprezen wordt, samen met immoraliteit. Op tv's en op dvd's er wordt seksualiteit buiten het huwelijk aangeprezen. Verreweg de meeste toenaderingen tussen man en een vrouw in zulke films vindt plaats door hen die niet getrouwd zijn. En in onze maatschappij gaat men er gewoon van uit dat u liegt. En daarom moeten er allerlei rechtscontracten opgesteld worden. En als je nou in een restaurant zit met mensen en je vertelt hen dat je gescheiden bent en dat je nou samen woont met een ander en dat je een abortus gehad hebt, dan zegt niemand iets ervan. Maar als je in datzelfde restaurant een sigaret opsteekt, nou, dan wordt op je neergekeken en dan word je verguisd en veracht. Hoe haal je het in je hoofd zo'n verschrikkelijke zaak te doen? En zo zijn de normen veranderd in onze maatschappij. En dat is voornamelijk gekomen door de televisie. En veel mensen weten dat ook. Dat tv een slechte invloed heeft. Er zijn heel weinig mensen die zeggen dat het fantastisch en goed en mooi is. Als je tegen iemand zegt dat je geen tv hebt en er zoveel rommel op komt, ja, dat kunnen ze wel zien. Een paar jaar geleden, of een aantal jaren geleden, was er een onderzoek in de Amerikaanse stad Detroit. En 250 gezinnen werd $500 beloofd als zij hun tv voor een maand zouden wegdoen. Hun tv zou dan weggehaald worden en na een maand zouden ze weer terugkrijgen. En als ze inderdaad niet eerder om hun tv terugvroegen, dan kregen ze aan het eind van de maand $500. Er waren maar 50 gezinnen van die 250 die aan dat onderzoek wilden meedoen. En van die 50 gezinnen konden het er maar 8 volhouden tot het einde van de maand. En die inderdaad hun $500 kregen. En al die 8 gezinnen zeiden dat in deze afgelopen maand zijn we als gezin veel dichter naar elkaar toegegroeid. En 6 vaders zeiden in dat onderzoek dat ze nu hun kinderen hadden leren kennen. Eigenlijk voor het eerst. En 1 vader zei nog, de dag dat de tv wegging was de eerste dag in 25 jaar dat niemand vermoord werd in onze huiskamer. En dat er geen loeiende sirenes door onze huiskamer gingen. En dat er geen schoten waren. En geen flauw amusement die ons aangaf wanneer wij precies moesten lachen. En na afloop van die maand namen alle 8 gezinnen hun tv weer terug. Ze wisten dat het slecht was, maar ze wouden het terug hebben. Kijk, dat is ook slavernij. En nu kunnen we misschien geen tv hebben. Maar als we wel naar dvd's kijken. Waarin Gods heilige geboden geschonden worden. En daar kijken we naar als vermaak, omdat we dat zo leuk vinden. Om dat te bekijken. Waar ben je mee bezig? Word toch wakker. Wil je dan meegaan met deze wereld in de ongerechtigheid? En wil je zelf ook mee laten afstompen? En dat je eraan gewoon raakt? Wil je meedoen met deze wereld? En straks eeuwig omkomen en schrikken als opeens de Heer Jezus daar komt. En wat moet ik zeggen, want ik heb al dat spul zitten te bekijken. En ik vond het prachtig. En wat denkt u van de computer? Statistieken geven aan dat 25% van alle aanvragen op de internet is om pornografie te bekijken. En dat is heel veel, want de computer wordt voornamelijk voor het werk gebruikt. Bedrijven gebruiken voor hun werk. En wij kunnen thuis voor ons werk gebruiken. Dus er zijn heel veel hits op het internet. Maar als dan nog 25% gericht is op pornografie, dan laat dat zien dat dit een plaag is in onze maatschappij nu. En die was er niet 10, 15 jaar geleden. En pornografie zal alles verwoesten. Uw huwelijk. Het zal u beroven van uw inkomen. Uw naam gaat door het slijk. U verliest uw vrienden. En uiteindelijk verliest u uw ziel. Alles gaat eeuwig verloren. Dat is de tijd waarin wij leven. Weet u wat wij nodig hebben? De Heilige Geest in ons hart. En wij kunnen de Heilige Geest bedroeven door dingen te doen die Hij niet wil dat we zullen doen. En dan kun je al die zonden vasthouden en af en toe eens een gebed doen: Heere, bekeer me. En er gebeurt niks. En dan geef je eigenlijk de Heere nog de schuld ook dat de Heere me niet bekeert. Maar ondertussen bedroef je zijn geest door vast te houden aan alles wat tegen hem indruist. We hebben de Heilige Geest nodig. Want alleen door de kracht van de Heilige Geest zult u Christus leren kennen, zult u behouden worden en zult u ook kunnen volharden tot het einde toe. Matteüs 24, vers 13. Hoe volharden? Niet in uw eigen kracht, door de Heilige Geest alleen. Och mensen, er zijn zulke machten die losgelaten worden op onze jeugd, machten van muziek die je opzwepen, machten van immoraliteit. Maar er is één macht die is groter. En dat is de macht van de Heer Jezus Christus. Want wanneer je een ontmoeting hebt met de Heer Jezus, dan verbleekt al het andere. Wanneer je een ontmoeting hebt met de Heer Jezus, dan wil je er alles aan doen om dat vast te houden. Want dit is toch zo mooi, zo schoon, zo vrede, zo vol, zo liefde, zo'n echtheid. Dit is het. Kijk, dan drink je uit het water des levens. En als je daar eenmaal uit gedronken hebt, dan wil je nooit meer ander water drinken. Want de Heere Jezus geeft het allerbeste. En dan kijk je neer op al het vuil van de wereld. Dat zeiden ze vroeger ook al. Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Precies, zo is het. En dat is de enige manier om te overleven. Gods geest die u verbindt aan Christus. Dat u een ontmoeting hebt met de Heere Jezus. Dan besef je dat Hij het waard is om gevolgd te worden. En dat bewerkt de Heilige Geest. Wat moeten we dan doen? Bestudeer de schrift. Maak daar tijd voor. Lees Gods woord elke dag. Niet snel, vlot, lees het. U, ik, jij, allemaal. Persoonlijk. En vraag de Heere om licht. Licht. Smeek hem om licht. Dat is het eerste wat de Heilige Geest geeft. Licht. Zodat je eigen hart kent. Dat je ziet wie Christus is. En dat je de gevaren onderkent. En dat je bewaard mag worden voor de vloedgolf die over onze maatschappij losgespoeld wordt en velen meesleurt tot in de buitenste duisternis toe. Daarom geen naam, Christen, maar een levend geloof. Een levend geloof met de Heere Jezus. En dat leert Hij u. U op uw knieën. En dat leert Hij u vanuit zijn woord. Biddend om genade. En u bidt niet te vergeefs. Hij hoort uw roepen. Bid en u zal gegeven worden. Maar de Heere waarschuwt in Matteüs 24, vers 10, dat dan zullen er velen geërgerd worden. En ze zullen elkander overleveren, elkander haten. Dat waren dus eerst volgelingen van de Heere Jezus. Maar die laten toegeven aan de druk, die zich ook aan hem ergeren. En zeggen, ja, het kan toch ook wel wat makkelijker en wat anders. En we kunnen toch ook, hoeven toch niet zo precies te leven, hoeven toch niet een nauw leven. Kunt u wel eens ontspannen. Maar het is allemaal een dekmantel om mijn eigen wil en mijn eigen vlees te eren. Gemeente, bent u gereed om de Heere Jezus te ontmoeten? Want hij zal wraak uitoefenen op alle goddeloosheid. En deze wereld zal vergaan door het vuur. En de dagen van Sodom en Gomorra keren weer terug. En wanneer Christus terugkomt, wat zullen dan de atheïsten zeggen? En wat zullen zij die bij mannen liggen, die homoseksuele praktijken erop nahouden, wat zullen zij dan zeggen tegen hun maker? En wat zullen de grote mensen van deze wereld die zonder hem geleefd hebben, wat zullen ze zeggen? Weet u wat ze zeggen zullen? In Openbaringen 6 leest u het. Ze zullen gaan roepen, niet tot God, maar tot de bergen en de steenrotsen. Valt op ons, verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren van het lam, want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? En weet u wat kerkmensen zullen zeggen? Die nooit echt aan hem verbonden waren. Dat leest u ook in de Bijbel wat ze zullen zeggen. Die maar meededen, maar niet echt met het hart verbonden waren. Lucas 13, vers 26 en 27. Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En ge hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af. Alle gij werkers der ongerechtigheid. En aldaar zal wening zijn en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. Er is nog een teken In Matteüs 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En als u dan kijkt hoe het met ons is in onze maatschappij, in onze wereld nu. Het evangelie getuigt overal. In het jaar 1500 was de Bijbel vertaald in 14 talen. In het jaar 1800 was de Bijbel vertaald in 71 talen. In 1930 was de Bijbel vertaald, of gedeelten daarvan, in 900 talen. En nu is de Bijbel vertaald in meer dan 2100 talen. 98% van de wereldbevolking kan de Bijbel lezen in een voor hen begrijpelijke taal. En het zendingswerk in 1900 waren Azië en Afrika en Zuid-Amerika waren eigenlijk vreemd aan het evangelie. En nu zijn dit de werelddelen waar het evangelie het sterkst groeit. En een paar jaar terug waren er zendingswerkers uit Zuid-Afrika in Canada. En ze vertelden ons dat elke dag komen er in Afrika 23.000 mensen toe bij de kerk. Elke dag. Ik weet niet of dat nog zo is. In heel Afrika wonen ongeveer 1.000 miljoen mensen. En 1 miljard. Maar zo ziet u hoe de kerk aan het groeien is. En in China weet u ook van de grote groei dat daar 100 miljoen christenen zijn. Terwijl in 1970 zeiden ze de kerk bestaat hier niet meer. Nou, we kunnen het ook niet allemaal uiteenzetten. Al die tekenen, daar zijn meerdere preken over te noemen. U kunt wel even nog kijken, nog één teken is Israël. Dat de Heere Jezus zegt dat Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dat is Lucas 21, vers 24. En Romeinen 11, vers 25, zegt apostel Paulus, dat verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Wat is dat, de volheid der heidenen? En wat is dat, de tijden der heidenen vervuld zullen zijn? Dat betekent dat het evangelie gepreekt wordt tot de heidenen en dat zij die toegebracht moeten worden vanuit de heidenen ook daadwerkelijk toegebracht zijn. En dat dan Israël weer terug zal zijn in Jeruzalem. Israël is nu terug in Jeruzalem. Maar er worden nog steeds zondaren bekeerd in de grote langmoedigheid van God. En er zijn nog open plaatsen bij de Heere, maar het loopt snel vol. In Afrika komen er elke dag 23.000 of hoeveel er ook zullen zijn bij de kerk. En in Rusland en in Yakutia komen er overal kleine gemeenten ontstaan daar die er vroeger niet waren. Ja, nog bekeert de Heere zondaren ook uit de heidenvolkeren. Ook al is Israël terug en al. Maar het loopt vol. Ziet u de tekenen van de tijden? Ziet u dat de dagen boos zijn, dat de tijd kort is? Wat zullen we dan doen? Op de knieën. O God, wees mij de zondaar genadig. En het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En u, Gods kind, u mag zeggen met Guido de Bret, in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Amen. Zingen wij 143, de versen 2 en 10. Psalm 143, 2 en 10. wij bidden. Aan het einde van deze dienst, Heere, willen wij u hartelijk danken voor uw woord. Dat uw woord zo veelzijdig is. Dat uw woord een onuitputtelijke bron is. Dat elke tekst vanuit uw woord weer een ander spits heeft. Dat uw woord zo vol is en zo geschikt is voor ons in 2012. Net zoals het geschikt was voor het volk in het jaar 112. Wij willen u danken voor dat kostbaar geschenk. En u bidden, Heere, of u onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid waarin wij staan. En of u wilt geven dat er ook hier zullen zijn die niet meegesleurd zullen worden door de vloedgolf van ongerechtigheid en ongeloof. Maar dat er zullen zijn die de wereld vaarwel zeggen. Die door Christus opgezocht worden. Och Heere, laat dit toch voor ons allen mogen gelden. Wij bidden u dan dat wij onze ogen niet op de ijdelheid en de goddeloosheid zullen richten. En dat wij niet voor vermaak zullen zien op de overtreding van uw geboden. En geef dat wij een ander volk zullen zijn, een volk waarin de gezinnen gekenmerkt worden door warmte en door liefde en door aandacht voor elkaar en voor gesprek met elkaar. En dat de jonge mensen ook heel vroeg zullen ontdekken dat de dood in deze wereld ligt, maar dat bij u alleen het leven is. En Heere, wij bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest. En we vragen u om bekering van hen die nog voor eigen rekening leven. En of u uit genade nog zondaren wilt opzoeken. En uw heerlijkheid aan hen wil laten zien. Uw liefde, uw schoonheid, wie gij zijt. Want u bent de schoonste onder al de mensenkinderen. Niemand is met u, Heere Jezus, te vergelijken. O, wilt u uzelf ook aan ons openbaren hier. Wil ons ook als gemeente staande houden. Te midden van de vloed van afval en verwatering. Wat ook aan de hand is in ons vaderland. Bewaar ons, Heere. Wil ons nabij zijn deze week in alles wat komen zal. Wil ons waakzaam doen leven, beseffen dat u komt om te oordelen de leven en de doden. Heere, hoor ons bidden. Vergeef onze tekorten in het spreken, preken en in luisteren. En wees ons nabij om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 98, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.